En opnieuw gaan wij naar Psalm 89. Want in de voorgaande 38 versen lezen wij het een en ander over dat huis van David, dat van geslacht tot geslacht opgebouwd zou worden en dat het zaad van David bevestigd zou worden in de loop der eeuwen dus. Maar dan staat er ineens: maar gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde, tegen uw Messias. Dus hè, dat woord staat er echt hoor. Gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uws knechts, want over een verbond ging het toch, uit vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkoren, ik heb mijn knecht David gezworen. En nu staat er: gij hebt het verbond uws knechts teniet gedaan, gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde, gij hebt al zijn muren doorgebroken, gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Allen die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd, zijn naburen is hij tot smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijner wederpartijders verhoogd, gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort, gij hebt hem met schande overdekt. Sela, hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Dat wil zeggen, hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leefde die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten die ik in mijn boezem draag van alle grote volken, waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen uw gezalfden smaden. Geloofd, zei de Heer in eeuwigheid, amen, ja, amen. En dat laatste is dan ook weer onbegrijpelijk, hè. Geloofd, zei de Heer, maar de Heer heeft zich niet aan zijn woord gehouden. En hoe lang zal dat nog zo blijven? Geloofd zij de Heer in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Ja, en dat is dan het punt, hè. En het is gemakkelijk. Voor de traditionalisten onder ons is dat heel gemakkelijk. Wij zien dat koningshuis van David niet, immers. We hebben niet zo lang gezocht, maar we zien het immers niet. En daarna lezen we vers 39 en wat er verder volgt en zeggen: nou ja, de Heer is ook op zijn beloften teruggekomen. En dat is de gebruikelijke lezing. Niet alleen van Psalm 89, maar algemeen van de Bijbelse profetieën dienaangaande. Dat geldt voor de profetieën met betrekking tot het Davidische huis. En ook voor de profetieën met betrekking tot Israël als natie. Waarvan immers gezegd werd dat het altijd Gods volk zou zijn en blijven. Hoe dan ook. En als ik Jeremia 33 met u gelezen heb, heb ik dat ook gelezen de vorige keer. Want daar staat dat ook, hè. Er zal altijd iemand uit het zaad van David op de troon zitten over Israël. Israël zal altijd Gods volk zijn. En er zal altijd ergens minstens één leviet zijn die de Heere dient als priester. Heb je die nog? Want dat is de laatste boodschap, min of meer, die de Heer geeft bij de ondergang, of na de ondergang van beide koninkrijken van Israël. En wat men ervan zegt is eenvoudigweg dit: God is erop teruggekomen. En dan zeggen wij: oh ja. Ja, want die verbonden waren voorwaardelijk. Dan zeg ik: ja, inderdaad. Als de zon niet meer opgaat en de maan niet meer opgaat en ondergaat, als die cyclus doorbroken wordt, dan geldt het niet meer. Of was er nog een voorwaarde? En dan is het idee: nou ja, Israël is niet langer Gods volk. Hoewel, men heeft niet duidelijk afgesproken wat daaronder verstaan zou moeten worden. Maar Israël is niet langer Gods volk, omdat het ongelovig was. Dus God is erop teruggekomen. En het antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, is dus dan ja. Maar Paulus zegt volstrekt niet. En vandaar dat je drie hoofdstukken lang in de problemen zit. Hè? Romeinen 9 tot en met 11 is dit. Hè? Romeinen 9 begint... Romeinen 11 zegt dit. Hè? Stel deze vraag. En het antwoord is volstrekt niet. Dus dan heb je toch alsnog weer een probleem. En wat het Davidische huis aangaat... Men heeft ergens gelezen dat hij als een van die koningen uit het Davidische huis... niet trouw is aan de Heer, zeg maar, dan zou de Heer hem een oordeel over hem brengen. En dan zegt men, zie je, het was voorwaardelijk. Maar dan heeft men het verschil niet gemaakt tussen de beloften aan David en zijn huis als zodanig. En, enerzijds, en anderzijds, de individuele erfgenaam van de troon. Het betekende gewoon dat als de Heer vindt dat een van die koningen uit het huis van David... beneden de maat is, dan zou je hem van die troon afzetten. Maar dat betekent dan dus ook dat iemand anders uit hetzelfde huis van David hem op die troon zou opvolgen. Zo is bijvoorbeeld ook gegaan toen Jechonias van de troon gezet werd. Hij werd opgevolgd. Het was een beetje moeilijk om iemand te vinden. En dus werd het zijn oom Matanja, die wij kennen als Zedekia, weet u nog. Dat allemaal in de Bijbel. Er zijn zo soms van die problemen. En na het uitsterven van dat huis... Nou ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar... In principe na het uitsterven van dat huis... het is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar... Na het uitsterven van dat huis ging de troon naar een andere tak van het huis van David, hè. Van het huis van Salomo ging het over naar het huis van Nathan. In ieder geval, dat is gebeurd. Dat wil zeggen, er waren nogal wat problemen hier en daar met erfopvolging. Maar we hebben in elk geval een erfopvolging in de lijn. En het is altijd het huis van David gebleven. Volgens de Bijbel tot in onze dagen. Maar wat dan? Gij hebt verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw Messias... Waarbij de naam Messias eerder gebruikt wordt, de gezalde namelijk, ter aanduiding van David. In ieder geval in vers 21 zo even. Gij hebt hem gezalfd, dat wil zeggen tot Messias gemaakt, want die term is dat. Maar de term Messias of gezalfde dus ook voor het hele huis van David. Omdat het van Gods wegen is aangesteld inderdaad als koning. Oh, dat was in vers 52, ja. Daar komt hij nog een keer voor. De voetstappen uw gezalfden. Daar komt hij weer. Maar in elk geval, er staat dus... Gij hebt verstoten en verworpen. Gij zijt verbogen geworden tegen uw gezalfden. Nou ja, tegen David zelf was het niet. Voor zover wij weten. En tegen het huis van David. Ja, dat wordt dus problematisch. Hoezo dan? Want daar kun je wel een heel verhaal bij vertellen. Natuurlijk, wat er uiteindelijk gebeurd is namelijk... is dat de troon van David in Jeruzalem... qua erfopvolging en al wat erbij hoort tot een einde kwam. Dat wil zeggen, er kwam zelfs een einde aan de Joodse staat. En dus ook aan het koninkrijk van het huis van David in Jeruzalem... En dat was inderdaad op grond van ongeloof. Maar het zou dan toch in strijd zijn met de woorden nota bene. Neem er nota van. Neem er goed nota van, betekent het feitelijk. Hè? Nota bene. De woorden van Jeremia, die gebeurtenissen allemaal meemaakte... en die pas uit Jeruzalem en omgeving vertrok... nadat er van de Joodse staat echt niks meer over was... Hij stond erbij en hij keek ernaar. En toen iedereen weg was, ging hij ook weg. Nou ja, toen iedereen dood was eigenlijk. Maar zoiets. En toen verdween hij uit Jeruzalem naar Egypte. Naar Tachpenas, dat staat allemaal in de Bijbel. Daphne heet de plaats ook in Nou ja, via de Grieken wordt het zo genoemd, maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, hij verdween. En het is die Jeremia in Jeremia 33... die dan de woorden des Heren meedeelt. Er zal altijd iemand uit David op de troon van David zitten. Er zal altijd een leviet zijn als priester. Meer dan één, ik zei minstens één, maar er staat eigenlijk meer dan één. Hè? En Israël zal altijd Gods volk zijn. Daar heb je dus wat aan uit te leggen. Hoe dat nou kan, omdat het volstrekt in strijd is met wat daar ter plekke gebeurde. En het enige zinnige antwoord is natuurlijk dat deze profetie weliswaar vervuld wordt, maar niet ter plekke. Niet op die plek. Maar wij zijn narrow-minded, wij kijken alleen naar Jeruzalem en misschien het beloofde land of Judea. En denken, dat is het land van Israël, want dat was het beloofde land, enzovoorts. Maar daar is het inderdaad aan een eind gekomen. En dan kun je zelfs spreken over een hele natie die daar aan zijn eind kwam. En ook over de troon van David die daar aan zijn eind kwam. Davidische koningshuis hield daar als koningshuis, zal ik maar zeggen. Althans met een troon, hield daar op. Al heeft het zich netjes voortgeplant, hoor, in de loop der tijd. Soms ook minder netjes, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is gebleven. En als dus die woorden van Jeremia enige zin hebben, dan serieus genomen moeten worden, betekent het dus dat je zowel Israël als volk van God, zowel als de troon van David, zowel als de levieten die de Heer dienen, zou moeten zoeken dan dus ergens anders. En als je van niks weet, of bijna van niks weet, dan moet je dus zeggen, dan moet het zijn in de ballingschap. En de volgende vraag zou dan zijn, maar dan weet je wat meer. Ja, de volgende vraag zou dan zijn, waar in de ballingschap? En hoe dan in de ballingschap? Nou ja, dan wordt het een moeilijk verhaal, omdat wij er in de Bijbel niet zoveel meer over lezen dan, hè? Over de geschiedenis van het volk in de ballingschap. Wij lezen nog net wat profetieën, die trouwens heel onbekend zijn, maar nog net wat profetieën, hier en daar een enkele tekst, zal ik maar zeggen, over het volk in de ballingschap. En als je die bij elkaar optelt, is de strekking daarvan dat men zich in de ballingschap zou bekeren. Nou ja, dat is al zo sinds Deuteronomium 30. Sinds dat Mozes zei, en het zal daarna zal het geschieden, dat gij het weder ter harte zult nemen onder de heidenen waarheen de Heer u verdreven heeft, enzovoorts. En gij zult u bekeren, en de Heer zal wederkeren en u vergaderen, of wat er maar staat, en u zal u brengen in het land ooit een keer. Maar in ieder geval, er is sprake van onder de heidenen. En zo zijn er nog wel een paar meer, hoor, overigens, die er ook tamelijk expliciet over spreken. Maar die worden gewoonlijk door ons gemakshalve maar genegeerd, omdat we terecht zijn gekomen in een moeilijke kwestie. En die kwestie blijft moeilijk, omdat het christendom zelf de vacante plaats, althans de veronderstelde vakante plaats, van Israël heeft ingenomen. En alle rechten en titels en de hele erfenis heeft geclaimd. Daar komt het op neer. Het gevolg is dat het dus voor het werk des Heren verder nergens plaats is. Dat moet dus zijn in de kerk. Die we dan voor de gelegenheid ook maar Israël noemen. Terecht of ten onrechte heb ik het niet over, maar die we dan ook maar Israël noemen, dan zijn we daarna van het hele probleem af. En mocht er dan nog iets problematisch zijn, dan zeggen we, nou ja, dat moet je dan geestelijk verstaan. Dan, hè? Nou ja, ik zeg het met enige aarzeling, want ik wil niemand voor de voeten schoppen, maar ja, ik sta hier achter die lessenaar, dus ja, doe maar. Maar men heeft gezegd, oh, staat er in de Bijbel over iets over een troon van David die altijd zal blijven. Nou ja, de Heer Jezus Christus is toch de zoon van David. En hij heeft toch een troon. Dan is zijn troon toch de troon van David. En dan ben je van het verhaal af, want dan is het al 2000 jaar het eindpunt bereikt. Dat wil zeggen, Die troon van David is daarmee veiliggesteld. Daar kom je niet mee weg. Daar kom je niet mee weg. In de eerste plaats niet. Omdat die troon dan toch al 600 jaar vakant was. Want na 587 voor onze jaartelling, dat wil zeggen na de val van Jeruzalem onder Nebukadnezar, is er geen koning meer geweest in Jeruzalem, uit Juda, uit het huis van David, uit Jojachin, dan wel Zedekia. Die is er niet meer geweest. Nee, wel wordt er een lijst genoemd van erfgenamen. Dat wil zeggen van zonen, een lijn die dan voert tot de Heer Jezus Christus. Twee lijnen eigenlijk, de een loopt via Matthäus, de een loopt via Maria en de ander via Jozef. En de een staat in Matthäus en de ander staat in Lucas. Hoezeer daar ook verwarring over is. Maar daar hoef ik nou niet over te spreken, denk ik. Maar na Jechonias, de namen die na Jechonias staan, die hebben nooit op die troon gezeten in Jeruzalem, hoor. En hebben nooit een Joods rijk geregeerd. Laat staan een Israëlitisch. Laat staan een Israëlitisch. Oh, we hebben het over 10 stammen ook nog, hè. Over het andere deel van het volk. Dat is nooit geweest. Dus waar je mee blijft, ook als je de troon van David in de hemel zet in onze dagen, dan nog zit je met een periode van 600 jaar van onderbreking. Dus je komt er niet mee weg. En in de tweede plaats moet ik zeggen, de leer dat de troon van David in de hemel staat, is alleen maar uitgevonden, dat is historisch. Dat zou ik u kunnen laten zien als ik het de moeite waard vond, en u ook. Dan zou ik u kunnen laten zien uit de christelijke traditie en wat de oudvaders, de kerkvaders en weet ik veel allemaal wat ze geschreven hebben. Ze hebben dat uitgevonden om daarmee de wederkomst van Christus op de troon in Jeruzalem letterlijk volkomen overbodig te maken. Want dat willen ze gewoonlijk niet. Ze willen dat de kerk het koninkrijk is. En als in de toekomst de koning echt komt om op aarde een koninkrijk op te richten, dan is dat gedoe van de kerk uit onze dagen dus van minder belang. En ja, dat kan men niet hebben. En daarom heeft men kerkvorsten en zo uitgevonden. En heeft het plaatsvervangend hoofd van de kerk, zal ik maar zeggen, houdt er ook een hele hofhouding op na. Heeft zelfs sinds iets meer dan 100 jaar een eigen staat hier op aarde. Want dat is nog maar van recente datum met Vaticaan, dat weet u toch, hè? Dat is maar van recente, de onfeilbaarheid van de paus trouwens ook. Allemaal van recente datum eigenlijk. Maar het is niet anders dan de uitwerking van die principes die men altijd al had. De kerk was het koninkrijk. En als je dan zegt, maar er staat in de Bijbel dat de troon van David in Jeruzalem zal hersteld worden, ja, dan word je ineens een gileast. Dan geloof je in een duizendjarig rijk en dan, dat is fout, dat is sectarisch. Daar gelooft de kerk namelijk niet in. Want die heeft het aan zichzelf getrokken. En dat is waarom men die troon van David in de hemel gezet heeft. Dat in tweede instantie, dat ook een mooi excuus is voor dit soort profetie over de continuering van de troon van David. Ja, dat is bijzaak, maar dat kwam wel goed uit. Dan zegt men, die troon is toch bij de Heer Jezus terechtgekomen. Die is toch de zoon van David en het is toch een eeuwig koninkrijk, enzovoort. Maar ja, dat gaat dus bank, omdat je dan in ieder geval nog 600 jaar uit het verhaal mist. Terwijl de letterlijke tekst van de profetieën, niet alleen in 2 Samuel 7 en wat was het, in Kronieken ergens, waar dat nog een keer staat, en hier Psalm 89 in het bijzonder, dat deze schriftgedeelte heel duidelijk zijn en zeggen, nee, het is van geslacht tot geslacht en het is zonder onderbreking. Daar gaat het om. En niet dat de Heer er een eind aan gemaakt heeft en gezegd, nou ja, ik laat maar zitten, maar weet je wat, dan zal ik in de toekomst dat alsnog vervullen. Want dat was niet de belofte. De belofte was een continuering van die troon. En eigenlijk stond dat natuurlijk al in Genesis 49. Maar die hebben we natuurlijk ook al eens aangehaald. De scepter zal van Juda niet wijken totdat de Messias komt. Nou, tot het silo komt. Maar goed, totdat de Messias komt, die moet nog komen. Met zijn scepter dus. Op de troon. En daar zit een heleboel tussen. En het punt is, wat moet je nou met dit soort schriftgedeelte? Het antwoord is, nou ja, in Jeruzalem is daar een eind aangekomen, maar in de profetieën en beloften aan David, en dus ook in het eerste deel van deze psalm, staat nergens dat dat specifiek zou moeten plaatsvinden in Jeruzalem. En in Jeruzalem is er een eind aangekomen. Dat leert de Bijbel ook. En dat betekent dus dat de continuering van het Davidische huis ergens anders in de wereld moet gevonden worden dan in Jeruzalem of in Palestina of Canaan of Judea of hoe het land maar heten mag. Er zit niks anders op. Heb je dat? Ja, en of je dat dan leuk vindt of niet. Het punt is, God heeft beloofd. En zijn woord is vast. Dus moet het ergens anders vervuld worden. En dus is ook de conclusie dat in vers 39 en wat er verder volgt gesproken wordt over de situatie in Jeruzalem. Of gewoon in Canaan, of hoe je het land maar noemt, denk ik altijd. Hè? Gij hebt verstoten en verworpen. Ja, dat klopt ook. Want het hele Davidische huis is feitelijk uit het land verdwenen. Toen, nou in ieder geval na 587 in elk geval. Kijk, het is natuurlijk al heel gauw fout gegaan, hè. Want het idee van dat iemand uit David koning zou zijn over Israël, dat speelde twee generaties later al. Want twee generaties later, dan ben je Salomo voorbij, dan ben je in de dagen dus van Rehabeam. Die was weliswaar een erfgenaam van David. Hij was de opvolger van Salomo op de troon van David in Jeruzalem. Maar voor zover hij over Israël regeerde, was het toch eigenlijk alleen maar over Juda en Benjamin. Terwijl de naam Israël officieel geplakt werd op het tienstammenrijk onder Jerobeam uit de stam van Efraïm. Zodat daar het al moeizaam wordt, hè? Een koning over Israël. Ja, dat wel, maar het is maar over een deel van Israël. En niet eens het deel dat Israël heette toen. Maar het was het wel. En zo is het ook gecontinueerd geworden gedurende enige eeuwen, tot aan de dagen van de Babylonische ballingschap. En toen ging er wat mis. En dat laat zich raden natuurlijk. Hè. Kijk, laat ik het eens zo zeggen. Je kan de Heer niet chanteren. Je kan niet zeggen, u hebt het beloofd, dus ik kan doen wat ik wil, maar u hebt het beloofd en dat gaat dus wel gebeuren. Zo werkt het niet. En die bijvoorbeeld die Jechonias of misschien Zedekia, want ik wil niemand beschuldigen nu, maar een van die laatste koningen zou gedacht kunnen hebben, de Heer heeft beloofd dat er altijd iemand op de troon van David zou zitten in Jeruzalem. Dat ben ik vandaag. Dus er kan ons niks gebeuren. Maar de Heer had niet gezegd in Jeruzalem. Hij had wel gezegd dat er altijd iemand uit het huis van David heerser zou zijn over Israël. Dat betekent logischerwijs maar een deel van Israël. En als dit smal neemt, betekent het, nou ja, dan zou het moeten zijn, hetzij over Juda, omdat het de koninklijke stam is, hetzij over Efraïm, omdat die de naam draagt van Israël als eerstgeborene. Maar dat is maar een deel. Nou ja, daar hebben wij het dus nu over. Hè? De vraag is niet of het wel gebeurd is, want God heeft beloofd. De vraag is hoe het dan gegaan is in de praktijk. En wat Jeruzalem betreft en Judea betreft, waar nog het langst dat Davidische huis dus gevonden werd. Ja, daarvan moet gezegd worden, of wordt gezegd, gij hebt verstoten en verworpen, gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde, gij hebt het verbonds uw knechts teniet gedaan, althans hier op deze plek, Want God heeft het verbond natuurlijk niet teniet gedaan. Dat kan niet, en anders beginnen we gewoon weer voor, van voren af aan in vers 1, hoor. Staat gewoon vast. Dus de enige optie is dat het geldt voor die plaats daar, op die plek. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Zie je, er komt een eind aan het koningschap. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. En ik lees hem met opzet nu zo letterlijk mogelijk door. Want ja, ik kan natuurlijk meteen wel zeggen dat het via dezezelfde woorden ook gaat over de Heer Jezus zelf, die van God verlaten werd. Het zijn niet mijn woorden, ik leen ze alleen even uit Psalm 22 voor het gemak. Hè. In ieder geval, hij verdween in de dood, toch? Dat zijn woorden die we uit de voorgaande psalmen allemaal kennen. Dus het zou ook wel een beetje simpel zijn van ons als we nu niet zagen dat het ook woorden zijn over de Heer Jezus persoonlijk. Maar ik neem gewoon de letterlijke lijn, de historische lijn. Gij hebt al zijn muren doorgebroken, gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Dat is ook gebeurd. Al die steden van Juda zijn verwoest geworden, in laatste instantie heel Jeruzalem. En de tempel verbrand. Ja, onder Nebukadnezar. Allen die de weg voorbij gingen hebben hem beroofd. Nou, dat is in kort de samenvatting van de geschiedenis van Jeruzalem. Zogezegd een onneembare vesting. Maar nadat David Jebus veroverd had en omgedoopt had tot Jeruzalem, is Jeruzalem menigmaal veroverd geworden. Ingenomen geworden, onderworpen geworden en ook verwoest geworden trouwens. In de loop der tijd. En dat houdt niet op bij Nebukadnezar. Het houdt zelfs niet op bij Titus. Dat wil zeggen in de dagen van het Romeinse Rijk. Want ook daarna is dat nog enige malen gebeurd, overigens. Het is ongeveer het verhaal van de piraten, weet u wel. Elke keer komen die Galliërs weer voorbij. En elke keer worden die piraten weer lekgeschoten, zal ik maar zeggen. En zo komen die legers voorbij Jeruzalem. En en passant heet dat. In het voorbijgaan nemen ze even Jeruzalem in. Gaan we verder. Daarna komen ze terug, nemen ze het weer in. Roven ze het weer leeg, enzovoorts. Dat is de geschiedenis van Jeruzalem. Nou, ik erover nadenk, er is één uitzondering geweest. Dat vind ik wel leuk om te vertellen, eigenlijk. Het tienstammenrijk, onder de naam Israël, is namelijk, nou, ik zeg altijd, het laatste wat er van over was, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar een heel groot gedeelte van het volk is gewoon gevlucht voor die tijd. En heeft zich gevestigd meer in de buurt van Shotski, hoe heet dat gat daar? De dorp ook alweer. In de buurt van de Zwarte Zee, over de Caucasus en wat het maar was. En zijn daar in de wereldgeschiedenis opgedoken, bijvoorbeeld onder de naam Skieten. Wat eigenlijk gewoon de naam Isaac is, net als Saxen trouwens. Maar toen maar weer. En het zijn de Skieten geweest die ooit in ieder geval het Assyrische Rijk ten onder hebben geholpen. Dat laat zich raden, want dat was de vijand die immers Samaria ten onder gebracht had en een eind gemaakt had aan het bestaan van het tienstammenrijk. Ook nadat het al een tienstammenrijkje was, overigens. Assyriërs, maar dat weten weinigen, maar het Assyrische Rijk is ten gronde gegaan met name aan de Skieten. Een verzamelnaam van allerlei stammen, overigens. Maar dat waren gewoon Israëlieten die zich inmiddels vermenigvuldigd hadden en zich verzameld hadden en zich van bondgenoten hadden voorzien. En die hebben het Assyrische Rijk ten onder gebracht en hebben vervolgens ook Palestina, ik bedoel Canaan, dus helemaal veroverd en zijn zelfs tot in Egypte geweest. En ze kwamen dus langs Jeruzalem en hebben het niet ingenomen, meldt de historie ons. Wat erg vreemd is, want die Skieten die veroverden alles. Die zijn legendarische barbaren, zoals u weet. Dus men vindt het verbazingwekkend, maar ze hebben niet Jeruzalem verwoest. Maar hebben enige tijd in het land gewoond. Dat wil zeggen, hebben daar een militaire bezetting op nagehouden. In dat hele gebied, overigens. En daarna Want imperialistisch waren ze niet. Daarna zijn ze gewoon weer teruggetrokken en hebben gezegd, jongens, we krassen weer op. Dat hebben ze als gewoonte trouwens aangehouden in de loop van de geschiedenis. Want een belangrijk deel van die skieten werd gevormd door de Massageten. De Massageten waren afstammelingen van Manasse, die wij in onze dagen dominerend aanwezig vinden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En die doen nog steeds hetzelfde. Als ze het nodig vinden, dan veroveren ze hun land. En dan kijken ze even rond en zeggen, nou, dan gaan we maar weer eens. Ze worden beschuldigd van imperialisme. Maar als er nou één land is wat ik moet noemen dat niet imperialistisch is, is het de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ze gaan altijd gewoon weer weg. Hè? Ze hebben heel Europa onder de voet gelopen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden die Russen hun wil kunnen opleggen. Heel de wereld trouwens. Ze waren de enigen met atoombommen. En wat hebben ze gedaan? Ze zeggen, oké, dan gaan we maar weer. Zijn er nog kosten? Dan regelen we dat ook nog even. En ze hebben alle schade die ze toegebracht hebben, hebben ze nog betaald ook. Met de Marshallhulp en weet ik veel alles. En daarna nog die luchtbrug in stand gehouden met Berlijn enzovoort. Maar ze hadden die Russen gewoon kunnen uitvlakken. Dus ze hebben het niet gedaan, want ze zijn niet imperialistisch. Nou ja, dat waren dus terug naar de moderne geschiedenis van Israël. Jazeker. Maar goed, we waren bij de oude. Ze zijn in het land geweest, ze hebben Jeruzalem niet veroverd. En het was in de dagen van Josia. En dat was in de dagen van het herstel van de tempel. En daarom lees je daar in de Bijbel dat in zijn dagen er ook waren uit Efraïm en Manasse en andere stammen van Israël die er maar in de omgeving waren. Die werden ook gevraagd om bij te dragen voor de fundraising, weet dat? Voor de financiële actie voor de instandhouding van de tempel. En dat hebben ze ook gedaan, ze hebben daaraan bijgedragen. En tot vandaag wordt het gebruikt om te zeggen, zie je wel, ze waren niet allemaal weg. Ze zijn niet in Assyrische ballingschap verdwenen. Maar in werkelijkheid, zij waren verdwenen. De Bijbel zegt het ook. Er was niemand in het land over dan die van Juda alleen. Dat is zwart op wit. Maar voor de gelegenheid waren ze even terug. Ja, en in de Bijbel worden ze dan geen skieten genoemd, uiteraard. Ze zijn gewoon Israëlieten. Alleen in de ongewijde geschiedenis waren het de skieten. En voor de gelegenheid hebben ze niet Jeruzalem veroverd. Ze hebben zelfs nog bijgedragen tot instandhouding van de tempel en de stad en wat het maar was allemaal. En daarna zijn ze gewoon weer vertrokken. Aardig, hè? Hè? Ja, hij noemt ze niet voor niks, de barbaren en skieten. Alleen moet je daaruit concluderen dat in zijn ogen de skieten geen barbaren waren. En dat waren ze ook niet. Trouwens, er is ergens nu in Nederland weer zo'n tentoonstelling in een of ander museum. Ik ben hem kwijt. Het stond in de krant, maar ik ben de krant ook kwijt, geloof ik. Over de... Nee, dat is geweest al. Dat is al geweest. Maar er is weer zoiets over de cultuur van de skieten en de kunst van de skieten enzovoorts. Ik weet niet meer waar, dus als u het tegenkomt, laat me even weten. Want ik wil dat toch nog wel eens een keer echt gaan bekijken.
In Assen, dat zijn allemaal mummies.
In Assen, dat is al geweest, daar ben ik niet geweest, maar er is wel een boek uitgegeven ter gelegenheid van die tentoonstelling, dat heb ik wel. Maar er is nu weer zoiets. Maar goed, laat me zitten. Doet er nou verder niet toe. Het was gewoon een beschaafd volk. Dat waren Israëlieten dus, ja. Maar wat ik bedoelde te zeggen, zo kwamen we erop. Jeruzalem is altijd verwoest geworden. Dat was de normale gang van zaken. Alle die de weg voorbij gingen, en passant, want dat is wat het is, hè, die voorbij gingen, hebben in het voorbijgaan Jeruzalem beroofd. En uiteindelijk bleef er dus niks van over. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Die buren waren blij, hoor. Jeruzalem is weg. En binnen afzienbare tijd zullen ze weer blij zijn. Dan is Jeruzalem weer weg. Want deze Joodse staat wacht toch uiteindelijk hetzelfde lot. Ongelovig. Ja. Zijn naburen is hij tot smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijner wederpartij dus verhoogd. Terwijl de belofte was, ik zal uw rechterhand verhogen. Zoals we al vaker gelezen hebben met betrekking tot de Messias in haar geval. In de psalmen. Maar het is andersom gegaan. En de inwoners van Jeruzalem in hoge mate in de dagen van Jeremia leerden en dachten en riepen en geloofden dat Jeruzalem niet vallen zou. Om de eenvoudige reden dat als de Heer, als Jehovah dan toch nog een rol speelde. Nou, die had gezegd dat Jeruzalem bewaard zou worden en dat de troon van David bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. Maar dat hebben ze niet netjes begrepen. Omdat er nergens staat dat de troon in Jeruzalem al die tijd zou zijn. En profetieën met betrekking tot de bewaring van Jeruzalem zijn uitsluitend profetieën die betrekking hebben op een Jeruzalem dat gebouwd is geworden door en in de dagen van de Messias. Dat wil zeggen, pas na de 70ste week van Daniël. Die profetieën worden in onze dagen ook misbruikt. En vandaag zeggen we ook, nee, de Heer heeft beloften gedaan enzovoort. En ik zal het niet hardop zeggen, omdat het nu betreft Ben Hoekendijk, maar die schreef letterlijk, als je dit Jeruzalem verwoest wordt, dan hoeft die Heer niet meer. Dan is de Heer een leugenaar. En wie gaat hem zeggen dat dit Jeruzalem zal verwoest worden? Hij gelooft het toch niet, dus laat het dan maar zitten ook, denk ik. Wat moet je? Maar het zal verwoest worden. Natuurlijk wel. Die profetieën over een Jeruzalem dat door de Heer beschermd zou worden. En de Heer zou een muur zijn rondom Jeruzalem. Gaat over een Jeruzalem gebouwd door een gelovig overblijfsel. Nadat het volk, althans het Joodse, tot bekering is gekomen. En dus na de 70ste week van Daniël. In de dagen van het antichristelijke rijk. Maar in onze dagen geldt dat niet. Het zal opnieuw verwoest worden. Gij hebt de rechterhand zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Ze waren er blij mee. Eindelijk van die lastige Joodse staat af. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd. En hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Schijnt te betekenen dat het zwaard dan toch bot was of zoiets. Gij hebt hem niet staande gehouden in de strijd. De Heer heeft Israël, dan wel Juda, dan wel het Davidische huis niet overeind gehouden. Dat is ook wat Jeremia in zijn dagen uitgebreid profeteerde, maar wat in de praktijk niemand wou horen. Ja. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden. Gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. In vers 40 heette het, gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. En nu heet het, gij hebt zijn troon ter aarde nedergestoten. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Met andere woorden, hij is niet oud geworden. De Davidische huis. In Jeruzalem. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Waarna de vraag is, hoe lang zult gij u steeds verbergen? Hoe lang hebt gij mij verlaten, verre vreemde van mijn verlossing? Wat ging over de gezalfde in Psalm 22? Hier vind je woorden van dezelfde strekking. En het ging over David, Davidische huis, dat ook gezalfde genoemd wordt. Wat zal er nog van terechtkomen? Daarna zou ik eigenlijk vanaf vers 39 opnieuw moeten lezen. En dan ervan uitgaan dat deze profetieën, ook de voorgaande 38 versen, in elk geval een ultiem van toepassing zijn op de echte David. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus. En dan krijg je het verhaal nog een keer. God is verbolgen tegen hem geworden, tegen die gezalfde. Hij heeft zijn kroon ontheiligd enzovoorts. Ik bedoel dit, je leest over de Heer Jezus en over zijn geboorte. En wat lees je? De aankondiging van... Nee, begint in Matthäus. Gewoon, het begint in Matthäus met een verwijzing naar de belofte aan Abraham en aan David. En dan de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ik heb het over het zogeheten geslachtsregister in Matthäus 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Of andersom, maar dat maakt me nou niet uit. Dan denk je, dat is heel wat. En dan komt jullie lijn, komt dat geslachtsregister, dat dus iemand status moet bevestigen, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk kom je bij Jezus Christus, dat is dan de Messias, de erfgenaam van die troon en van de belofte aan Abraham en wat het maar was allemaal. En de volgende pericoop gaat over dat de Heer dan wel een engel verschijnt aan ene Jozef. En de engel spreekt Jozef, de timmerman van Nazareth, denken wij. Had ambachtsschool gedaan, dat soort dingen. LTS, dat bestaat allemaal niet meer. Hè? Maar goed, toen maar, de dorpse timmerman, zal ik maar zeggen. En de engel spreekt hem eerbiedig aan en zegt: Jozef, gij zoon van David. Dan kun je meteen de timmermans werkplaats vergeten. Want het punt was dat deze Jozef staat in de lijn van erfopvolging van die troon van David. Op een of andere wijze. Telg uit het koninklijke geslacht. Jozef, er staat Jozef, gij zoon van David. En dan wordt hem gezegd dat zijn verloofde zwanger zou zijn enzovoorts. Maar dan wordt de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd. Dus als zoon van David. En er wordt gesproken over zijn volk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En als ergens anders die engel verschijnt, of een andere, dat weet ik dan allemaal niet precies, maar de engel verschijnt aan Maria, dan wordt gewoon gezegd, ja, je zult zwanger bevonden worden uit de Heilige Geest. En wat die zoon betreft die geboren zal worden, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Waarna ze 9 maanden later of zoiets gingen, bijna 9 maanden later geloof ik, gingen naar Bethlehem, de stad David. Daar begint de geschiedenis van David immers in het Oude Testament, Bethlehem enzovoorts. En daar verschijnen dan de zogenoemde wijzen uit het oosten en aanbidden hem, de ster uit de hemel en goud en zilver en goud, wierook en mirre en wat het maar was allemaal, heel gedoe enzovoorts. En koning Herodes erin betrokken. En dan denk je, nou, het gaat gebeuren. En Herodes nam het nog heel serieus ook nog. Toch? Nou ja, luguber verhaal, maar niet. En hij nam het dus heel serieus. En wat is er van terechtgekomen? Jesaja 53 zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Met andere woorden, God heeft hem verstoten. En dat zijn dus onder andere de woorden uit deze psalm. En van die troon is niks terechtgekomen. En als je dit hele verhaal weer buiten beschouwing laat en je kijkt naar wat anderen ervan gemaakt hebben, gelovigen of ongelovigen, dat weet ik niet, dan hebben ze het over Jezus van Nazareth en de Joden die wilden, en vooral Judas wilde dat is de moderne variant, vooral Judas wilde dat. Ze wilden dat Jezus als erfgenaam van die troon en als invloedrijk man met nogal wat charismatische kwaliteiten, zal ik maar zeggen, dat die man de leiding zou nemen in de opstand tegen de Romeinen en dus een koninkrijk, een Joods koninkrijk zou herstellen in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Maar ja, dat is helaas niet doorgegaan. De goden waren hem niet gunstig gezind. Of zoiets. Nee, meestal zegt men, maar Jezus heeft het ook helemaal verkeerd aangepakt. Hij kende het politieke spel niet. Hij was veel te eerlijk en veel te recht door zee. En hij beledigde de mensen om hem heen, zoals zijn eigen discipelen. En Judas, die hem kuste, die had gehoopt en gedacht dat bij die gelegenheid de Heer wel naar zijn eigen macht zou grijpen. Als hij belaagd zal worden door al die Romeinen, zal ik maar zeggen, dan wel door de bende van de hoge priester. Zo van, nou wie zit erop of eronder. En dan zou de Heer Jezus wel eens even zo en zo doen. Maar helaas, hij was ook misleid geworden, enzovoorts. En, waarbij men hem bovenaan het lijstje van discipelen zet ineens, in plaats van onderaan. Maar dat is wat men doet. Maar dat is het verhaal ongeveer. Maar daar gaat het natuurlijk toch over. Het is het verhaal van de Emmausgangers. Een oprecht verhaal. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het is niet gebeurd en hij is gestorven. Nou ja, dat is waar dit ook over gaat. Een einde aan de Messiaanse hoop, dan wel aan de Davidische hoop. Met betrekking tot de beloften aan David gedaan. En dat is natuurlijk ook zo. Met andere woorden, het schriftgedeelte wordt daarmee in hoge mate op onze tegenwoordige tijd zelfs van toepassing gebracht. Omdat dit de beschrijving is van de situatie nog steeds. Hè? Voor wat betreft de wereld als zodanig namelijk. Het is nog steeds de historische Jezus, waar hij is er niet meer. En wat hij zou moeten doen als Messias is niet gebeurd. Maar zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen wij dat de zaligheid zou gaan, zou van de Joden worden weggenomen en gegeven worden aan of zou terechtkomen bij Lo Ami, bij niet mijn volk, bij heidenen of wat het maar was ook alweer. Waarna wij eerst zouden moeten vragen, wat is dan die zaligheid? Mijn antwoord is, zaligheid is de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Eigenlijk moet ik zeggen, het is de vervulling van alle beloften Gods. Dat is de zaligheid. U weet wel, al die beloften Gods, zoveel als ze zijn, zijn in Christus, ja en amen. En daarom heet hij de zaligheid, volgens Simeon in Lucas 2, dan wel hij de zaligmaker. En de zaligheid zou terechtkomen, dat wil zeggen de vervulling van Gods beloften, om zo te zeggen, zou terechtkomen, ja, niet bij de Joden, maar bij een ander volk. Ergens in Jesaja staat zo'n mooie uitspraak, dat het woord gezonden is aan Jacob en het is gevallen in Israël. Je zou ooit een keer toch langzaam lezend wellicht op het idee komen van Jacob bestaat uit Israël en Juda. Als je tenminste onlangs nog wat gelezen hebt in de Oud-Testamentische geschiedenis. Hè? Jacob bestaat uit Israël en Juda. En het woord is gezonden aan Jacob, maar het is niet gevallen in Juda. Maar wel in Israël. En in moderne taal, het is gezonden aan alle stammen van Israël. Maar het is terechtgekomen bij de 10, niet bij de 2. Hebben we die nog? Ja, weet je waar ik nou aan denk? Aan die schaapsvacht bij Gideon. Hè? Maar die is te moeilijk. Die ga ik maar niet op in. Voor de gelegenheid. Ja. Oh nee, u dacht wellicht dat het woord gezonden is aan Juda. En die wilde niet. Nou, ik denk dat dat een noodlottig misverstand is. Waar ik liever niet op inga nu, maar waarvan ik dan toch wel even wil zeggen dat natuurlijk de Heer kwam onder de Joden en had daar een bediening. En wij denken dat hij ongeveer een jaartje of 3, 4, 35 oud geworden is. En wij denken dat hij onder de Joden een jaartje of 3,5 ongeveer, wat een hoge taxatie is trouwens, een jaartje of 3,5 gewerkt heeft, zodat de vraag is, wat heeft hij dan voor zijn 30ste allemaal nog gedaan? Ja, niet zeggen in de timmermanswerkplaats te Nazareth. Wat denkt u dat hij voor die tijd gedaan heeft? Ik ben er inmiddels van overtuigd dat hij eerst de 10 stammen van Israël bezocht heeft in hun ballingschap. Nee, in West en Oost en waar het maar was. En toen hij een keer 30 jaar was, maakte hij zijn opwachting in Jeruzalem. Eindelijk weer in zijn geboortestreek. Zo wordt het ons ook beschreven in de Bijbel, hoor. Waarbij iedereen daar zegt, waar komt hij nou ineens vandaan? Ja, we weten wie hij is, maar... waar was hij al die tijd? En wat heeft hij al die tijd gedaan? En toen zei hij bij gelegenheid, nou, het is ongeveer zo... Ik heb nog andere schapen, maar die zijn niet van deze stal. En mijn schapen kennen mijn stem en ze horen mij. Dus ergens onder de heidenen dus, hè, daar was hij dan. Hè. Nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar waar ik het wel voorzichtig over heb nu... maar toch met alle nadruk... is dat het onze fout is dat we onze blik beperken tot Jeruzalem... of tot Judea of zelfs tot heel Canaan. Dat zo groot ook niet is trouwens. Nauwelijks de grootte van Nederland. Maar vooruit. En denken dat het daar allemaal vervuld zou worden... En dat is niet zo. Heb ik u ooit al eens gelezen in dat stukje, geloof wel, hè? Uit 2 Samuel 7, waar niet alleen de Heer spreekt over een Davidisch koningshuis, maar waar hij eerst, voordat hij spreekt over een Davidisch koningshuis, 2 Samuel 7, dat hij eerst zegt dat hij voor Israël een land zal bestellen waar de Israëlieten zouden wonen. Heb ik u dat wel eens voorgehouden? Nee? Nou, oké, met aarzeling dan, maar we moeten eigenlijk pauzeren. Dus dat doe ik heel snel. Komt me heel goed uit. 2 Samuel 7, vers 10. Want die belofte over dat koningshuis, dat begint in vers 12. Hè? Maar eerst in vers 10. Waar staat in de Statenvertaling althans... Daar staat, ik heb voor mijn volk, voor Ami, voor Israël een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. De Heer zegt tot David, ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant enzovoorts. En... dan zou je kunnen denken, nou ja, dat gaat over het land Canaan, een beloofde land. Maar daar is het volk wel degelijk heen en weder gedreven... en lastig gevallen door de kinderen der verkeerdheid die hem daar verdrukt hebben. Dus het wordt toch wat lastig. En daarna is er nog wat anders... Er is namelijk ooit een uitgebreide discussie geweest in wetenschappelijke kring, bedoel ik, onder de taalkundigen. Naar aanleiding van de vertaling van Moffat. Ja, dat kon die niet helpen dat hij zo heette. Zijn achternaam Moffat heette. Maar goed, Zuid-Afrika. Moffat. De vertaling van Moffat, die vertaalde met... ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen... en ik zal hem planten dat hij aan zijn plaats wonen. En er is de halve wereld overheen gestruikeld... over dat toch niet kon. En toen zijn de taalkundigen met elkaar in conclaaf gegaan... en toen hebben ze gezamenlijk besloten... dat inderdaad volstrekt volgens de... taalkundige regels was en voor zover hun kennis van de grammatica strekte, dat het toch correct was. En dat het dus moet staan, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen enzovoorts. En de halve verklaring die je daarna overhoudt is dat het betrekking heeft op een toekomstige terugverzameling van Israël in de dagen van de Messias... Maar het is maar een halve verklaring, want daarmee is niet verklaard waarom het dan hier aan David gezegd wordt. Want die plaats als zodanig is natuurlijk dan allang besteld. Ik bedoel, dat was al aan Abraham beloofd. Maar het punt is dat hier gesproken wordt over een land waar het volk in de toekomst zou wonen. En daarmee ben je dus terecht in ieder geval in... Noordoost-Europa, Oost-Europa, West-Europa, uiteindelijk Noordwest-Europa, waar in principe al die stammen van Israël verzameld zijn geworden. Daarna zijn ze wel lastig gevallen, maar het waren niet anders dan stammenoorlogen. Ja, de verschillende stammen van Israël die elkaar dwars zitten. En om de macht strijden, om het eerstgeboorterecht en wat het maar is. Zoals dat in Afrika ook bekend is, zal ik maar zeggen. Trouwens, onder de Arabieren ook. Onder Ismaël, om zo te zeggen. Dat is verder niks bijzonders. Maar het blijven redelijk gescheiden werelden. Kortom, reeds in 2 Samuel 7 en herhaald natuurlijk in 1 Kronieke 17... want er staan dezelfde teksten. Er wordt gesproken niet alleen over het huis van David... maar voordat over het huis van David gesproken wordt... wordt gesuggereerd dat er toch ergens anders Israël zou wonen. En dat houdt dus in dat als het koningshuis van David hier beloofd wordt... en beloofd wordt dat het gecontinueerd zou worden... dat het maar zo zou kunnen zijn dat het gecontinueerd zou worden... in die andere plaats die de Heer besteld heeft voor Israël. En daar houd ik het dus maar op, omdat het... Mijn zin is de enige zinnige verklaring is niet alleen voor dat schriftgedeelte... maar voor talloze anderen, waaronder Psalm 89. In Jeruzalem ging het fout. Maar niettemin, Israël bleef Gods volk... en nog steeds een koning uit David op de troon over Israël. Wij lezen dus over dat iets met die troon verkeerd zou gaan. Dat is ook inderdaad... het geval, maar dan toch heus alleen in Juda, dat wil zeggen in Jeruzalem. En daarmee in het beloofde land als zodanig. Want we hebben nogal wat profetieën die zeggen dat het voor de rest niet kan. En zo is het maar net, dat is het eerste deel van Psalm 89. Ik had die natuurlijk ook kunnen lezen in dat verband Psalm 72, maar die hebben we alles besproken... Psalm 72 gaat bijvoorbeeld over Salomo, de opvolger namelijk van David, op de troon van David. En daar staan ook die uitdrukkingen in als... Zij zullen u vrezen zolang de zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Die uit David namelijk. Zolang zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht... En in vers 17, zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ik vestig er maar de aandacht op dat zijn naam met kleine letters geschreven is. In onze Statenvertaling althans. Want men past het inderdaad toe op Salomo. En gelijk heeft men. Want die naam zal voortgeplant worden van geslacht tot geslacht... de eeuwen door, en er is echt niet sprake van dat het met een onderbreking zou zijn, of iets dergelijks. Dat heb je toch, hè? En verder vind je nog een bevestiging van het Davidisch verbond, in wat dan officieel, of bij gelegenheid genoemd worden, de laatste woorden van David, dat is in 2 Samuel 23. Daar staat boven laatste woorden van David... En dan gaat het ook in vers 4 over... Hij zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat. En dat soort dingen weer. En dan zegt hij, vers 5... Hoewel mijn huis alzo niet is bij God... nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld... dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust... hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Dat wil zeggen, het moet nog allemaal gebeuren... Maar de Heer heeft het beloofd. Met betrekking tot zijn nageslacht. En zijn opvolging op de troon dus. Enzovoorts. Het zijn woorden die je ook terugvindt inderdaad in 2 Samuel 7. Zo ben ik niet, daar heb ik niet verdiend. In mijn huis ook niet. Maar de Heer heeft het beloofd. En zo is het maar net. Maar die lijn van opvolging die loopt dus via het buitenland... De meest compacte uitdrukking dienaangaande, die vind ik in Ezechiël. Het kan best zijn dat ik die alles gelezen heb met u ook. In Ezechiël, in hoofdstuk 21, En dan zeg ik maar weer, Ezechiël leeft in de dagen van Jeremia. Dat wil zeggen de dagen van de ondergang van Juda. Hoewel hij zichzelf bevond te midden van de ballingen uit de 10 stammen van Israël. Namelijk aan de rivier Gebar. Dat wil zeggen, hij was bij Israël in de dagen dat een eind kwam aan het nationale bestaan van Israël op alle manieren. En dan staat er in vers 25... O gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël. Nou ja, dat was de laatste vorst van Israël in de zin van in een beloofde land, van Juda dus in de praktijk. Wiens dag, namelijk wiens oordeel, komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Die zal niet dezelfde wezen. Er gebeurt iets dus met die hoed, met die kroon. Dat heet ook wel een koninklijke hoed, hè? Uit Openbaring. Ja. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Daar staat het dus gewoon, hè? Dat wil zeggen dat degene die nu die kroon draagt en dus hoog is, zal die kroon af moeten doen. En hij zal vernederd worden, uiteindelijk gerealiseerd in Zedekia. Althans, dat was de laatste. Maar het betekent ook dat ergens anders, maar dus niet in Jeruzalem, iemand die nederig was, verhoogd zou worden. En dus die kroon zou overnemen. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Dat is het verhaal ongeveer, ik vertel het nu met opzet, wat los, heel erg losjes. Dat is het verhaal van dat Jeremia er gewoon met die kroon vandoor gegaan is. En naar het zuiden is afgereisd naar Egypte. En daarna in Ierland aankwam met de dochters van de farao, heet dat. Maar dat betekent gewoon dochter des konings, of dochteren des konings. De dochteren van Zedekia namelijk. En dat daar in Ierland die troon alsnog bevestigd geworden is. Dus de vestiging van de troon van David alsnog. Dat wil zeggen, niet in het beloofde land, maar ergens anders. En in de praktijk onder de 10 stammen van Israël. En als je het smal neemt, wel degelijk bij het huis van David en dus bij Juda, want anders kan het niet gebeurd zijn. En meer zeg ik er nou liever niet over. Maar het was een verandering van locatie. De troon ging naar de andere kant toe. En dat grijpt vooruit. Ja, er zit een heel verhaal aan vast natuurlijk. Maar het grijpt vooruit op wat aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Dat wil zeggen, daar hield het in Jeruzalem ook op. Met de zaligheid, zeg maar. Maar waar ging je naartoe? En het antwoord is in datzelfde spoor naar de Britse eilanden. En de aardigheid, dat zeg ik gewoon voor degene die het verder bestuderen wil. De aardigheid daarvan is dat wij hebben een profetie in Jeremia 17, als ik me niet vergis, over die in Romeinen 9 wordt aangehaald, over die klomp leem waaruit de pottenbakker een vat maakt ter onere en daarna alsnog ter ere. En dat grijpt terug op uit Romeinen grijpt het terug op Jeremia 17. Maar als je het in Jeremia 17 leest, dan kom je niet op het idee dat het over onze dagen gaat. Hoewel Romeinen 9 dat zegt. Maar als je het daar leest, kom je tot het idee dat het gaat over wat in de dagen van Jeremia zou gebeuren. Namelijk de ondergang van Juda. Waarna de bemoeienissen van de Heer verder gingen met het 10-stammenrijk van Israël. En dat is in de dagen van Jeremia ook daadwerkelijk gebeurd. En zelfs het is door Jeremia gebeurd. Jeremia namelijk, die zou uitrukken en verdoen, hoofdstuk 1, vers 10 ongeveer. Maar die ook nog zou planten en bouwen. En op de bladzijde van de Bijbel heeft hij dat niet gedaan. Hij is van de bladzijde van de Bijbel afgelopen. Maar hij heeft het natuurlijk gedaan, namelijk in Ierland, daar is dat gebeurd. Dat is de rest van de geschiedenis, het vervolg op die geschiedenis. En daar werd dus iemand die nederig was verhoogd. Je vindt het verhaal trouwens ook in Was het Jeremia 7? 18. Ja, oké. Okay. We zien Jeremia 18. Je vindt het verhaal trouwens ook, maar dan moet je heel goed opletten, in Ezechiël. Ik meen hoofdstuk 19 of daar in de buurt. Of was dat 17? Ik zal even gauw kijken, want ik hou mijn hand nog even bij Ezechiël 21. Het is Ezechiël 17. Waar wij... Wat staat er boven? Gelijkenis van twee arenden en van de wijnstok. Dat klopt niet. Het zijn gelijkenissen. En het eerste deel van het hoofdstuk wordt ook verklaard. De gelijkenissen worden uitgelegd. En nadat dat gebeurd is, volgt er nog een gelijkenis en die wordt niet uitgelegd. Maar aan de hand van de uitleg van de eerste gelijkenis, dan nog gelijkenissen, moet het mogelijk zijn om de laatste die niet uitgelegd wordt, alsnog uit te leggen. En dat is die van vers 22. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen. En de hoge ceder is in het eerdere deel van het hoofdstuk een beeld van het Davidische koningshuis. Dat staat er gewoon, dus dat, ja, doe maar. Ik zal van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijn er jonge takjes. Wat je niet kunt zien is dat het vrouwelijke takjes zijn. Want het komt in de vertaling niet mee, maar in het Hebreeuws wel. Vrouwelijke takjes. Uit de stamboom, zeg maar, van David. Ik zal een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Daar staat dus gewoon dat een vrouwelijke tak van het Davidische huis verplaatst zal worden. En het heet een hoge berg. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Niet een hoge berg. De berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En in Ezechiël is Israël, tenzij anders vermeld, 10 stammen waaronder hij zich bevindt. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden. Kortom, daar zal een koningshuis geplant worden. En dat is ook wat er gebeurd is. Dat onder hem wonen zal alle gevogelten van allerlei vleugelen. In de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb. De hoge boom vernederd en de nederige boom verhoogd. Heb u die? U kent dat verschijnsel toch? De twee die verwisseld worden. Dat is zo oud als Genesis. Nou, daar gaat het dus over. En nu gepast op die beide huizen van, toegepast op de beide huizen van Israël. Het koningshuis van David regeerde over Juda lange tijd. Maar vanaf dat moment regeert het in en uiteindelijk over Israël. En het zou zich zelfs verbreiden en vertakken en dat soort dingen meer. En het einde van het verhaal is gewoon dat al die Europese vorstenhuizen allemaal van David afstammen. En meer zeg ik er liever niet over, maar niet van achter de lessenaar. Zo is het gegaan. Nou ja, en dat is wat je dus leest in het kort in Ezechiël 21. Doe die kroon af. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Dat is inmiddels Ezechiël 21, maar het zijn termen dus uit Ezechiël 17 al. En dan staat er, ik zal die kroon, en dan moet je van de meeste vertalingen maar even helemaal niks aantrekken. Want die hebben ervan gemaakt, ik zal die troon verwoesten. Wat een beetje onzinnig is, dat kan helemaal niet, hè. Want er staat, dan zou er staan, ik zal die troon verwoesten, verwoesten, verwoesten. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft. En dan is die troon er ineens weer. Dus dat kan het dus niet zijn. De Engelse vertalen meen ik met turned, hè? Staat er, heb je dat bij de hand of niet? Heb je dat bij de hand?
Ja,
er al bij staan. Dat is knel. To turn over. En u weet wat to turn over betekent? Je geeft het toch een ander en zegt, het is your turn.
Weet je wat er in de nieuwe kerk staat? Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop.
Ja. 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 Ik weet het, ze maken er een verwoesting van. Maar er staat echt, Een draai, daar gaat het om. En het draait dus ergens anders naartoe. Dat is wat het betekent. En vanuit Jeruzalem ging het naar de berg van Israël. Die heet trouwens Tara. In Ierland. Ja. Daar ging hij naartoe, omgekeerd, gedraaid daar naartoe. Toen nog een keer gedraaid. Toen ging hij namelijk naar Schotland. En daarna nog een keer. En toen ging hij naar Londen. En dat is tegelijkertijd de geschiedenis van de steen, de Coronation Stone. De Britse namelijk. Maar het gaat natuurlijk niet om die steen. Het gaat om hoe dat bij die troon gegaan is. Die gevestigd werd in Ierland, maar uiteindelijk definitief terechtkwam tot in onze dagen. Nou, laten we maar zeggen in Londen, want daar komt het tot neer. Dat die steen dan weer inmiddels weer in Schotland zich bevindt, dat kan wel zijn. Maar ze hebben beloofd dat als er in Londen weer een nieuwe koning gekroond moet worden, dat ze die steen dan weer even in Londen terugkrijgen. Want zo werkt dat. Op de details daarvan gaan we dan verder maar niet in. Maar zo gaat die route. En dan staat er, ja, zij zal niet zijn, die troon. Althans, niet in Jeruzalem dus, hè. Want de troon is er wel. Zij zal niet zijn totdat hij komen. En waarom dat hij nou met een kleine letter staat, dat heb ik niet helemaal begrepen. Maar het bevestigt wat ik zeg, hè, ze willen in de kerkelijke traditie niks horen over de Heer die als koning hier op aarde de troon van David zal herstellen. Ze geloven niet in een duizendjarig rijk. Maar goed, ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en die ik dat geven zal. Dat wil zeggen, God zal die troon uiteindelijk geven aan de Heer Jezus Christus, waarna ik het dan ook nog maar, omdat we het toch uitgebreid over hebben, erop wijs dat er waarschijnlijk nazaten geweest zijn. Nee, dat is zeker, want het staat in Kronieken. Nazaten geweest zijn van de ene laatste koning, en in zekere opzicht de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem, van Jechonias namelijk. Maar het idee is dat niet alleen Jechonias, maar daarmee ook zijn zonen in ere hersteld zijn na lange jaren van gevangenschap. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dat die Jechonias gemaakt wordt tot zo'n beetje een onderkoning van het toenmalige wereldrijk. Staat er. Twee keer zelfs. Staat er, twee verschillende plaatsen staat dat in de Bijbel. Met een datum en alles erbij. Hetgeen dus betekent dat op een of andere wijze dat Davidische koningshuis wel degelijk via Jechonias zijn vertakkingen heeft in wat wij dan maar gemakshalve maar het Midden-Oosten noemen. En in de praktijk komen we ze tegen in het zogeheten Parthische Rijk dat daar uit ontstaan is. En in dat Parthische Rijk was de regel dat alle koningen, dat de koningen gekozen werden uit één familie. Dat er Arsiden, geloof ik. Ja. Maar het was niet een kwestie van automatische erfopvolging, maar het was een kwestie van men wijst er een aan. Uit de familie. Die praktijk heeft zich trouwens in Europa ook voortgezet. En ook trouwens in het Britse koningshuis specifiek. Maar goed, dan moet je die geschiedenis kennen. Maar het punt is dus dat in de toekomst welke lijnen van erfopvolging van het Davidische huis er vandaag dan ook nog zijn, en daar hoort het Nederlandse koningshuis ook bij trouwens, voor alle duidelijkheid, alle Europese vorstenhuizen zitten in die lijn, stammen allemaal van David af, langs welke route dan ook. Maar dat uiteindelijk God zegt, maar uiteindelijk geef ik die kroon aan wie ik wil. De laatste keer kies ik. En er is iemand die zich daarvoor al lang gekwalificeerd heeft. En dat is de Heer Jezus uiteraard. Dat zal in de toekomst gebeuren. En in het verleden heb ik wel eens aangehaald de woorden van koningin Elisabeth. Maar het was niet deze, het was Elisabeth de Eerste. Dit is Elisabeth de Tweede. Het waren woorden van Elisabeth de Eerste die zei dat ze hoopte dat zij haar kroon aan de voeten van de Heer Jezus zou kunnen neerleggen. En dat het me ontroert is niet omdat ik nou denk aan een koninklijk huis. Maar omdat daarachter zit dat van ons staat, dat wij onze kronen aan zijn voeten zouden nederleggen. Maar de hele kwestie bewijst, dat is trouwens, achter zijn veel bewijzen voor. Het bewijst dat die lui waar we het nou over hebben, heel goed weten hoe het in elkaar steekt. Of ze er belang bij hebben, of ze de consequenties uittrekken, weet ik niet. Maar dat het bekend is, absoluut. Zo zonder meer. Nou goed. Ik bedoel maar te zeggen, de Bijbel is over die dingen duidelijk genoeg. Alleen zijn lijnen die wij weggeredeneerd hebben, of althans die de christelijke traditie heeft weggeredeneerd, eigenlijk maar om één reden. Men wil zelf vandaag het Koninkrijk Gods op aarde zijn. En niet alleen heersen over de kerk, maar over heel de wereld. En dat heeft ook in belangrijke mate vervolgens de geschiedenis van die Israëlitische volkeren bepaald. Ook. En de verovering van de wereld, ontdekkingstochten over de wereld, had wel degelijk tot doel niet het oprichten alleen maar van een imperium, maar ook van de verbreiding vooral. Verbreiding van het christendom. Oké, de Rooms-Katholieke kerk dan. De verbreiding van het christendom over heel de wereld enzovoorts. En overal waar de ontdekkingsreizigers kwamen vanuit Europa, waren de zendelingen er meteen bij. Ja, dat het met veel lek en gebrek ging, en met gebrekkig Bijbels inzicht, ja, dat is ook inderdaad zo. Maar het illustreert aan de ene kant de vervulling van Gods beloften, namelijk de zaligheid zal terechtkomen bij Israël in de ballingschap. Dat is één ding. En het andere is, het illustreert dat men ook het verschil tussen religie en staat niet kende en niet praktiseerde. Wij zijn daaraan gewend, scheiding tussen kerk en staat, maar dat hoort eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk. Het illustreert dat men op een of andere wijze leeft en werkt vanuit het bewustzijn dat men een priesterlijk volk is en dat men verantwoordelijk is voor het bewaren van de waarheid. Dat men dat soms wel wat erg, slecht gedaan, laat me gewoon maar iets neutraals zeggen, dat men het wel slecht gedaan heeft en soms wel erg bewaard heeft, om zo te zeggen, en verstopt heeft. Natuurlijk, allemaal tot je dienst. Maar niettemin, het is wel gebeurd. En wat via het Joodse volk niet geregeld kon worden omdat het niet tot geloof wilde komen, is wel degelijk gebeurd via Israël. En zo is niet alleen het christendom, maar ook wat wij nog mochten geloven in de Heer Jezus Christus wel degelijk bewaard geworden. Zij het dan dat je dan praat over een gelovig overblijfsel eruit. Maar ja, dat is ook een volstrekt Bijbels gegeven. Het heeft zich gecontinueerd. En dat is maar waar het om gaat. En zo heeft hij in de afgelopen pakken bij 2000 jaar zijn werk gedaan. En het is voorzegd in de Bijbel. Want Gods beloften zijn vast. En hij komt niet op zijn woord terug. En wat een mens ook doet, God volvoert zijn plan. En daarmee bewijst hij zijn godheid als zodanig. En zijn rechtvaardigheid, zijn trouw, zijn genade, wat je maar wil. Welke attributen van God je ook maar zou kunnen noemen. En daar draait uiteindelijk heel de heilsgeschiedenis om. Of God wel is die hij zou moeten zijn. En die hij zegt te zijn. Van welke kant hij ook maar binnenkomt. En dat demonstreert hij in de loop van de geschiedenis. Hij zegt, ik zal dit doen en ik zal dat doen enzovoorts. En mens probeert dat weg te redeneren.
Ja, meneer, 23 dagen komen, spreekt de Heer, dat ik uit David een rechtvaardig besluit zal verwekken. Die zal koning zijn en de Heer de gevoeligheid.
Ja, dat is de ultieme vervulling van de beloften die aan David gedaan zijn. Maar het is niet met een onderbreking of zo, het gaat gewoon door. En het antwoord dus op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, is volstrekt niet. Alleen moet je dan wel begrijpen dat zijn volk niet noodzakelijk beperkt wordt tot Juda. Dat is de kern van het misverstand zoals het in stand gehouden wordt. Hè? Men spreekt over het Joodse volk. Zelfs gebruikt men die term als men bedoelt alle stammen van Israël. In de dagen van Mozes of de Richteren of zelfs in de dagen van David. Men heeft het over het Joodse volk. Dat is onzin. Dat is Israël. En je moet het onderscheid tussen die twee kennen om de geschiedenis, om de heilsgeschiedenis te kunnen volgen en om de strekking van deze profetieën te kunnen volgen, inclusief deze in zichzelf tegenstrijdige psalm. God heeft belofte gedaan, hij zou ze gestaan doen, het zou altijd zo blijven. En dan ineens staat er, maar het is toch niet gebeurd. Nou, dat kan dus niet. En dus heeft het betrekking slechts op een van de twee benen van Israël. Maar ja, hè? Ja. U weet hoe dat die kreupel was in één been? Ja. Ging altijd maar met één been goed en de andere hing er altijd maar een beetje bij. Dat is de geschiedenis van Israël. Ja. En toen het Joodse been mank werd, toen ging de geschiedenis verder bij Israël. Dat is onze dagen. En zo was het ook in de dagen van Jeremia met betrekking tot de Davidische kroon. Het ging fout bij Juda en dus ging de troon naar Israël. Onder de 10 stammen. En vandaar dat die symboliek van die twee vaten uit één klomp leem enerzijds kennelijk letterlijk van toepassing is op de dagen van Jeremia zelf, waarbij de troon uit Juda verdween en terecht kwam bij Israël. Maar vandaar ook dat Paulus dezelfde beelden gebruikt voor onze dagen, waarin inderdaad de zaligheid van Juda verdween en ging alsnog naar de 10 stammen. En die profetie is dus net zo goed, zoals alle anderen, dubbel. En wat in onze dagen gebeurde, dat wil zeggen aan het begin van onze bedeling, kan je beschouwen als een echo van wat al in de dagen van Jeremia gebeurd was. Het koninkrijk werd ergens anders geplant. En zo is het in onze dagen geplant, zodat je het inderdaad in de Britse eilanden zou moeten zoeken. En als je daarna leest over ene Jozef, bijgenaamd van Arimathea, die naar Brittannië ging en daar binnen de kortste keren het evangelie plantte, om zo te zeggen, en zelfs letterlijk min of meer een kerk bouwde, want zo spreekt men erover, dan zeg ik, nou ja, wie kan zoiets uitdenken, zeg. Hè? Natuurlijk. En de lui die het je vertellen, behalve ik dan, maar de lui die het je vertellen, die hebben geen flauw idee van de Bijbelse symboliek die dan gaat, hoor. Maar het klopt precies, hè. Onder Jozef gaat de troon naar het buitenland. Namelijk naar Efraïm. Naar de eerstgeborene uit Jozef en hoe dat maar was allemaal. En het is inderdaad dus zo gebeurd. Nou. Dat we trouwens de naam Sela hier steeds tegenkomen ertussen, ik ben er niet op ingegaan, want er stond in ieder geval in vers 38 en nu aan het eind van vers 46. Ja, dat is niet zo moeilijk. Sela is Petra, dat heb ik u wel eens verteld, hè. En het punt is dat als eenmaal echt hier op aarde die troon gevestigd gaat worden, begint dat daar. Nou ja, hij moet gevestigd worden in Jeruzalem. Maar de Messias als zodanig, en ik bedoel letterlijk als zodanig, de Messias als Messias, zal zijn opwachting maken, zal zich als zodanig presenteren, bedoel ik dus, als u mij vraagt, in Sela, in Petra, in het gebied van Edom. En van daaruit gaat hij zijn gemeente bouwen, zijn koninkrijk bouwen. Vanuit dat Petra, dat gaat ook dubbel op dus, hè? Ja. In onze dagen, maar dan verborgen en overdrachtelijk, maar in die dagen inderdaad letterlijk. Er staat zelfs dat hun koning en zal voorgaan de stad uit, door de sik, door de poort heet het trouwens, en de heren in hun spits, en dan zullen ze optrekken inderdaad alsnog naar Jeruzalem uiteraard, want daar moet het dan gevestigd worden. Kortom, hè?
King's Highway.
Langs de King's Highway, ja. De koninklijke weg, ja. In het verleden gebeurde het niet, moesten ze omlopen, maar in de toekomst zullen ze alsnog gaan. De King's Highway, de koninklijke weg, vermakelijke, dat die weg al bestond in de dagen van Joshua. Toch? En tegenwoordig bestaat hij nog en staat gewoon een bordje langs de weg. De King's Highway staat erop. De oude karavaanweg. Zelfs de weg wordt voor dat doel in stand gehouden en onder dezelfde naam, notabene. Nog steeds. Grotendelen geasfalteerd trouwens tegenwoordig. Stukken afgesneden voor het gemak, maar ja. Het zal alsnog gebeuren, dat blijft gewoon allemaal staan. Hoe lang, o heren, zult gij u steeds verbergen, zal uw grimmigheid branden als een vuur. Dat zijn natuurlijk uitspraken over onze tegenwoordige tijd, waarin de heer zich verbergt. Ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen, dat het langzamerhand wel bekend is. Wij leven in de dagen waarin de heer inderdaad zich verbergt. En waarin het lijkt alsof hij niks doet aan of in de wereld. En in belangrijke mate is dat ook zo. Hij doet ook inderdaad niks. Want, voor alle duidelijkheid, ik heb niet beweerd dat de heer zelf die koninkrijken hier in Europa gebouwd heeft of aan het bouwen is of zo, want dat is niet zo. Hij heeft het geprofiteerd dat het zo zou gaan. En daarnaast is geprofiteerd dat hij uit hen en door hen zijn gemeente zal bouwen. En dat is wat hij in onze dagen echt doet. Zijn gemeente bouwen. En als u daarna zegt dat het toch onnuttig is dat hij dan hier en daar ook maatschappelijk en politiek het een en ander regelt, dan zeg ik, ja, dat denk ik ook, maar dat moet je niet zo hard roepen, want dat staat niet in de Bijbel. Zover ik weet. Maar dat hij dat doet, ben ik wel van overtuigd. Maar dan toch heus alleen maar incidenteel. En ja, dat meen ik. En dan nog niet, en als je het al kunt waarnemen, dan nog niet eens aan de politieke kant van het verhaal. Dan toch altijd nog aan, laten we zeggen, de kerkelijke kant van het verhaal. En dat grote politieke omwentelingen teweeg kan brengen. Nou ja, dat weten we allemaal, omdat het meest bekende voorbeeld daarvan is natuurlijk de kerkhervorming in de 16e eeuw. Want dat is niet maar kerkgeschiedenis, dat is een zeer belangrijk stuk Europese geschiedenis, om niet te zeggen wereldgeschiedenis. Dat heeft politieke omwenteling teweeg gebracht. Iets dergelijks trouwens al even daarvoor, in de dagen van Clodovicus. Ja, Lodewijk zou je denken, maar men noemt hem Clovis. De koning der Franken, die zich liet dopen voor wat het waard is. Maar ja, dat gold even daarvoor alweer voor Constantijn de Grote. Van Britse komaf trouwens. Die niet alleen keizer werd, maar ook tot bekering kwam. Voor wat het waard is, want dat kan ik niet beoordelen wat het waard is, maar het heeft grote invloed gehad in de loop van de Europese geschiedenis. Als bakermat van het christendom enzovoorts. Nou ja, en zo verder. Het enige wat ik weet is dat God individueel mensen roept en gebruikt. Dat is wat de Bijbel leert en dat is wat je ook in de geschiedenis kunt zien. En dat gebeurt met alle menselijke lek en gebrek bij gelegenheid, dat kun je in de geschiedenis ook zien. Maar ook die mensen met lek en gebrek kunnen bij gelegenheid door de Heer gebruikt worden. Dat gebeurt met alle tekortkomingen van dien. Je kunt er aanmerkingen op maken wat je wil, maar de Heer gebruikt het toch. En het werkt wel. Op termijn, want de geschiedenis bewijst dat. En dat is ook de bedoeling, dat de geschiedenis dat bewijst. Dat niet de heerschappij van de wet, maar dat de heerschappij van genade wat vermag. En dat die kracht van de genade van God wat vermag. En terwijl officieel, en dat is ook duidelijk, de die hij zich verbergt en aan de andere kant zijn grimmigheid brandt als een vuur. Terwijl dat gebeurt, doet hij toch zijn werk. Is Israël nog steeds een priesterlijk volk en bewaart het en predikt het zelfs het woord van God. En is er nog steeds die troon van David ergens. En bovendien bouwt de Heer aan zijn gemeente, zijn gemeente van eerstgeborenen van dat koninkrijk, zoals dat in de toekomst geopenbaard zal worden. Kortom, wat de Bijbel ons leert over het tegenwoordige werk Gods, dat staat helemaal buiten wat je in de wereld als zodanig kunt waarnemen. En dat is precies waar het om gaat. Namelijk, het zijn dingen die wij weten, omdat wij gewoon geloven wat de Heer zegt. En als je het moest doen zonder Bijbel en je moest de wereld aanschouwen en op grond daarvan komen tot een filosofie van de wereldgeschiedenis of iets dergelijks, dan kom je echt 100% verkeerd uit. En de bekende vragen naar de zin van het leven, wat het maar was, allemaal volstrekte onzin. Dat wil zeggen, je kunt het niet weten, er is geen empirisch onderzoek mogelijk om te komen tot dat soort kennis. Zulke kennis bestaat dus niet eens, omdat het niet kan voortkomen uit waarneming. Het komt voort uit het woord van God, het komt voort uit openbaring. Dat is weliswaar een zeer verouderde opvatting, minstens al honderden jaren geleden afgeschaft. Ook in Europa, bedoel ik dan specifiek. Maar niettemin, zo is het nog steeds. En wat voor woelingen er ook zijn, ook onder die specifieke Israëlitische volkeren, om zo te zeggen, wat er ook allemaal gebeurt, God gaat rustig door met zijn werk. En u en ik, wij kunnen er deel aan krijgen. Niet op grond van afstamming of iets dergelijks, en zeker niet langs politieke weg, maar simpelweg door geloven, door individuele onderwerping aan en trouw aan de Heer en zijn woord. Zo is het altijd geweest. Dat was in oud-testamentische tijd al zo. En zo is het in onze tijd ook. Maar hij doet een werk via Israël en in de praktijk, officieel, en in de praktijk door en in een gelovig overblijfsel eruit. Zo was het in oud-testamentische tijd. En zo is het in onze nieuw-testamentische tijd ook. En dat gelovig overblijfsel daaruit, dat kennen wij als de gemeente van eerstgeborenen. Een gelovig overblijfsel uit Israël. En dat is terminologie die wij terugvinden in Romeinen 9 tot en met 11. Heeft God zijn volk verstoten? Het korte antwoord is volstrekt niet. Het iets langere antwoord is nee. In de dagen van Elia was er een gelovig overblijfsel in Israël. Staat in het Oude Testament. En Paulus zegt, en in onze dagen is dat ook zo. En dus heeft God zijn volk niet verstoten en wij maken deel uit van dat overblijfsel. Nou, daar moet ik het voor vanavond bij laten. Het is de hoogste tijd. Dus ja, die laatste versen bespreken we dan de volgende keer alsnog. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en overgezet hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en getrokken hebt uit de macht der duisternis, en deelgenoot hebt gemaakt van de erven der heiligen in het licht, van het koninkrijk van uw geliefde Zoon. En terwijl dat koninkrijk hier op aarde nog geopenbaard moet worden, trekt u ons tot u, opdat wij aan u en aan uw hemelse positie deel zouden hebben, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Wij danken u voor al die beloften die in Christus ja en amen zijn. En dat we mogen leren verstaan, niet alleen dat, maar ook hoe ze vervuld zijn geworden tot op heden in de loop van de geschiedenis, en ook hoe ze vervuld zullen worden alsnog in de toekomst. Wij danken u daarom dat we mogen begrijpen dat u sinds Adam een werk doet in deze wereld, openbaar of niet, maar dat u uw werk doet en uw plan, uw eeuwig voornemen ten uitvoer legt, ondanks de positie van de mens. We danken u daarom dat we alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u. Om te knielen voor uw troon. Om ons te stellen onder de heerschappij van uw genade en van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd, opdat we reeds nu uw dienstknechten zouden zijn. Daadwerkelijk een priesterlijk volk, gewijd aan uw dienst en gericht op de verheerlijking van uw naam. Daartoe bevelen we ons dan ook aan bij dat woord uwer genade. Opdat u in ons verheerlijkt zal worden, nu en voor eeuwig. Amen.